Goedenavond, gemeente. Op deze vijfde Lijdenszondag heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn namens de kerkraad hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant dominee Zonneberg zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 3, vers 2. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Psalm 31 gaan we zingen. En daarvan de versen 1, 3 en 17, het eerste, derde en 17e vers van Psalm 31.
Thank you.
lied 262 zingen we na de geloofsbelijdenis. Verbonden met Gods wereldwijde kerk doen we nu belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Wij gaan nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere, onze God in de hemel, ook op de avond van deze zonnige zondag mogen we weer tot u komen om u te danken en te bidden, omdat u die God bent die hoort, die er is en die er blijft, die er zijn zal, hebt u zelf beloofd. En we danken u dat u ons samenbrengt hier in de kerk, rondom uw woord, uw getuigenis, verbonden met hen die met ons meeluisteren op dit moment of op een later tijdstip. En we bidden u om uw zegen, dat u er zelf in meekomt, met uw woord, door uw geest, en dat u ons bereikt, dat het woord tot onze oren komt en ook tot onze harten. En dat kunt u bewerken. En dat doet u ook. Helpt u ons om uw woord niet alleen te horen, maar om het ook te verwerken. Om het een plek te geven in ons leven, zodat u aan uw eer komt. En we willen u vragen of u ons en in luisteren en in spreken, in zingen en in orgelspel wil zegenen, nabij wil zijn. En geef dat uw woord een woord mag zijn voor elke dag, waarmee we verder kunnen en verder komen. Wil alles wat een sta in de weg zou kunnen zijn, wil u dat wegnemen, opdat u ontvangt alle eer, alle lof, alle aanbidding. We vragen het u uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. Ik wilde om verstaanbare redenen de schriftlezing wat inkorten. En geen 40 versen gaan lezen, maar 9. 1 Korinthe 7, de versen 1 tot en met 9. In Korinthe 7, vanaf vers 1, daar schrijft de apostel Paulus: wat nu de dingen betreft waarover u mij geschreven hebt, het is goed voor een mens om geen vrouw aan te raken. Maar laat vanwege allerlei vormen van hoererij iedere man zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man. Laat de man aan zijn vrouw de verschuldigde bereidwilligheid betonen en evenzo ook de vrouw aan haar man. De vrouw heeft niet de beschikking over haar eigen lichaam, maar de man. En evenzo heeft ook de man niet de beschikking over zijn eigen lichaam, maar de vrouw. Onttrek u niet aan elkaar, behalve dan met onderling goedvinden, voor een bepaalde tijd om u te wijden aan vasten en bidden. Kom daarna weer bij elkaar, opdat de Satan u niet zal verzoeken, omdat u zich niet kunt onthouden. Dit zeg ik echter als tegemoetkoming, niet als bevel. Want ik zou wel willen dat alle mensen waren zoals ikzelf. Maar ieder heeft zijn eigen genadegave van God. De een op deze wijze, de ander op die wijze. Maar ik zeg tegen de ongehuwde en de weduwe, het is goed voor hen als ze blijven zoals ik. Maar als ze zich niet kunnen beheersen, laten ze dan trouwen. Want het is beter te trouwen dan van begeerte te branden. Tot zover onze schriftlezing. We willen het vanavond hebben over singles, alleengaande. En we willen onderstrepen uit 1 Korinthe 7, de versen 7 en 8. Waar Paulus zegt, want ik zou wel willen dat alle mensen zo waren zoals ikzelf. Maar ieder heeft zijn eigen genadegave van God. De een op deze wijze, de ander op die wijze. Maar ik zeg tegen de ongehuwde en de weduwe, het is goed voor hen als ze blijven zoals ik. Tot zover onze tekst. Voordat we dit overdenken met elkaar, zingen we eerst nog uit Psalm 32. En daarvan de versen 4, 5 en 6, het vierde, vijfde en zesde vers van Psalm 32. Gemeente des Heren, we hebben net een gedeelte van dat lange hoofdstuk gelezen. 1 Korinthe 7. Een hoofdstuk waarin de apostel Paulus allerlei relatievormen behandelt, erover schrijft. En zoals gezegd lichten we er voor vanavond 1 uit. Die van alleengaande. Single, zeggen we vandaag de dag ook wel. Waarbij Paulus dan ook de weduwe, de weduwnaar, benoemt, rekent. En voor de een is dat een wat vergeten groep. Is dat zo? Voor de ander soms zelfs een wat zielige groep. Klopt dat wel? We moeten daarbij wel bedenken, en was voor mij ook een eye-opener, dat de waardering van het leven van alleengaande vaak wordt beschouwd, bekeken, beredeneerd vanuit mensen die getrouwd zijn, gehuwd zijn. En dat bekijken en kijken naar alleengaande en alleenstaande, dat heeft vaak ook alles te maken met het idealiseren van het huwelijk. Terwijl je dan vergeet het zicht op de eeuwigheid. En dat klinkt nu als een losse opmerking, die, zou te horen, nergens op slaat. Maar we gaan het uitleggen en bekijken. We gaan dat ontdekken met elkaar. Wat die alleengaande, alleenstaande mannen en vrouwen betreft, durven we eigenlijk wel met hen in gesprek te gaan daarover. En vragen te stellen. De ontmoeting aan te gaan met die ander. He, gewoon onder een kop koffie hem of haar bevragen. Met hem of haar mee te leven. En te horen hoe dat nou is. En hoe dat beleefd wordt. Of niet. Want anders krijg je heel gemakkelijk een bepaalde visie op deze mensen. Alsof alleengaande, alleenstaande christenen niet, ja, niet volwaardig of niet normaal zouden zijn. Typisch mensen waar iets mee loos is. Terwijl, als we Paulus goed begrepen hebben, in 1 Korinthe 7, juist in deze mensen te maken hebt met mensen met een gave. En met een heel speciale opdracht. Al lezend hierover las ik ook een relaas van een mevrouw. En die gaf schriftelijk weer dan hoe ze het ervoer. En toen kreeg ik ook een spiegel voorgehouden. Want zij vertelde hoe er voor hen werd gebeden in de kerk. Waarbij ik ontdekte dat ik nauwelijks voor deze mensen bid. Maar zij zei, ze verwoorden het zo, in het gebed, en ze bedoelde dat eerbiedig hoor, in het gebed zitten we bij wijze van spreken ingeblikt tussen de voorbeden voor demente bejaarden en de gehandicapte medemens. En wordt er vooral melding gemaakt van wat wij allemaal missen. En die mevrouw die schreef verder, ik zou zo graag willen dat er eens gedankt werd voor ongetrouwde mensen in de gemeente. Voor de kansen die ze hebben. Een leerpuntje. Kijk, en dat is nou ook de kant die Paulus benadrukt. om het zo ook eens te bekijken. Vanuit de basisschool kennen we waarschijnlijk de geschiedenissen wel van Maarten Luther. Hij studeerde rechten. En tijdens een hevig onweer, toen is hij geswitcht van studie. En toen heeft hij het beloofd: Heilige Anna, ik zal monnik worden. Om dan van toen af aan zijn leven te wijden aan God. In de dienst van de kerk, in de dienst van het woord, in de dienst van het koninkrijk van God. Dat heeft voor wat Luther betreft niet altijd geduurd, dat monnik zijn. Want op een gegeven moment kwam hij een collega, een non uit het klooster tegen en is daarmee getrouwd. Maar goed, om even die insteek van het alleengaan van Luther aan te stippen. Zoals we in de afgelopen preken meegedaan hebben, gaan we eerst weer even terug naar Genesis. En als we aan het begin van de Bijbel de opmerking van de Heere God lezen dat het niet goed is dat de mens alleen is, dan lijkt dat haast een statement te zijn voor het hele Oude Testament. Want in het Oude Testament liggen de alleengaande, om zo te zeggen, echt niet voor het oprapen. Die kom je maar nauwelijks tegen. Het Oude Testament wordt ook op de meest wonderlijke manier het huwelijk gesloten. En het is opvallend dat zowel het Oude als het Nieuwe Testament beide hun eigen accenten in deze hebben. Al in het paradijs, waar steeds het refrein klonk na elke dag en God zag dat het goed was, zei de Heer ineens: het is niet goed dat de mens alleen is. En die tekst die wijst dan, om zo te zeggen, in de eerste plaats naar het huwelijk, al wordt het woord zelf niet gebruikt, de samenlevingsvorm die God aan de mens gegeven heeft. Gods antwoord op de realiteit van de schepping, dat de mens gemaakt is om niet alleen te zijn. Man en vrouw schiep hij hen en hij zegende hen en wees vruchtbaar en vermenigvuldig. Als man en vrouw aangelegd op een intieme relatie met iemand van het andere geslacht. Overigens wijst Genesis 2 vers 18 wel vooral, maar niet alleen, wel vooral naar het huwelijk. In het Oude Testament lijkt het huwelijk de norm, lijkt het huwelijk het normale te zijn, waarvan de vreugde niet alleen bezongen wordt in het Hooglied, maar bijvoorbeeld ook in Spreuken 5. Verblijd je over de vrouw van je jeugd, een zeer lieflijke hinde. En dat accent maakt alleen al dat het Oude Testament weinig aandacht heeft voor de alleengaande. Niet goed is het dat de mens alleen is. Kom je in het Nieuwe Testament, dan zie je dat de Heer Jezus zelf alleen gaand is. Uiteraard zijn er in de loop van de tijden fantasten genoeg geweest die dat maar moeilijk te verteren vonden en met hun fantasieën aan de haal zijn gegaan en Jezus als gehuwde hebben laten optreden in allerlei films en zo, met de meest fantastische relaties, ook op seksueel gebied. Maar mijn Bijbel die meldt me daar niets over. Vaak zegt het meer over die fantastische fantasieën die mensen op die onbekende Jezus loslaten. Nieuwe Testament legt een heel ander accent dan de opdracht om vruchtbaar te zijn en te vermenigvuldigen. Dat merk je aan de prediking van Jezus, die het koninkrijk van God centraal stelt. En hij leert dat het huwelijk voor op de aarde is. En niet noodzakelijk voor het koninkrijk van de hemel. En Jezus die schept als het ware een nieuwe familie van hen die de wil van zijn vader doen. En hij wil zijn gehoor richten op de bruiloft van het lam. Het Nieuwe Testament benadrukt ook het voorlopige karakter van het huwelijk. Wat we wel van Jezus weten, dat hebben we een aantal weken geleden gehoord. Toen de Sadduceeën bij Jezus kwamen met die moeilijke vraag. Een strikvraag. Niet zozeer over het huwelijk, maar over de opstanding waar ze niet in geloofden. En die strikvraag, daarbij hadden ze de constructie gemaakt. We hebben één vrouw. En die heeft ondertussen 7 mannen gehad. Stuk voor stuk zwagers. Om met haar te trouwen. Nageslacht te verwekken. En wie? Wie mag nu in de opstanding haar echtgenoot zijn? En toen antwoordde Jezus: in de opstanding nemen ze niet ten huwelijk en worden ze niet ten huwelijk gegeven, maar ze zijn als de engelen van God in de hemel. In de opstanding, wanneer alles nieuw zal zijn, wanneer God zal zijn alles en in alle, dan is het ook een gerichtheid op hem en op zijn koninkrijk alleen. Wat dat betreft is de apostel Paulus best wel een groot voorbeeld te noemen. Een beeld van tevoren, nog voor de wederkomst, nog voor de opstanding. Het is voorbeeldig te noemen hoe hij in alles, in zijn levensopgave, centraal stelt, ondanks de geweldige tegenslagen en de moeite die hij ondervond. En ondanks zijn alleengaan. En elke keer probeert Paulus door alles heen weer de genade van God te zoeken en te vinden en te benadrukken. In Jezus Christus. En ondanks alles blijft hij jubelen. Ik heb alles ontvangen. Ik heb overvloed. En ik heb geleerd om tevreden te zijn met wat ik heb. En alles werkt mee ten goede voor wie gelooft. En ook die andere bekende. Ik vermag alle dingen door hem die me kracht geeft. Heel opvallend. Steeds spreekt Paulus over een totaliteit, een volheid. En in dat licht, in afhankelijkheid van de krachtbron, kan Paulus het ook zeggen: ik zou wel willen dat alle mensen waren zoals ik. Hij stelt zichzelf tot voorbeeld. Maar dan niet dat hij dat bereikt via trainen en oefenen of iets anders uit zichzelf. Nee, zegt hij, het is een genadegave. Het is een charisma. Heel eenvoudig gezegd, het is een geschenk van God. Een cadeau van God. Gewerkt door de Heilige Geest. En dat je dan ook weer mag besteden tot zijn eer. Maar de cadeaus, de charisma's die God geeft, zijn altijd weer verschillend voor een ieder. Anderen hebben weer andere gaven. Had God dus in het paradijs al ontdekt dat het niet goed was dat de mens alleen was? Paulus schrijft dat het goed is dat ongehuwde en weduwe blijven zoals hij, alleengaand. Nou denk ik wel eens dat de Heere God aan Paulus dit charisma ook niet voor niks heeft gegeven. Want als ik daar wat over nadenk, een man die altijd van huis is, lange reizen maakt, zendingsreizen weliswaar, dan zou dat in zo'n gezin toch nooit goed aflopen. Jaren van huis. En ik vind het daarom zo treffend dat Paulus schrijft: laat ieder blijven in de roeping waarin hij geroepen is. Eerst die genadegave, de charisma, en even later het geroepen zijn. Waarbij hij schrijft dat de ongehuwde zorg draagt voor de dingen van de Heere. Het is prachtig als het je gegeven is om je naar lichaam en ziel onverdeeld daaraan te kunnen wijden. En dan heeft, let maar op Paulus, het ongehuwd zijn heel veel voor. En Paulus ziet daar dus mogelijkheden voor mannen en vrouwen. Wat dat betreft, moet je zeggen, heeft de Rooms-Katholieke Kerk daar aardig in geïnvesteerd. Met kloosters voor nonnen en kloosters voor priesters en opleidingsinstituten en scholen. Helaas komen daar in onze jaren wel de meest gruwelijke vormen van seksueel misbruik aan het licht. Maar die roeping en dat charisma, ja, daar kun je dus ook nog een radicaal verkeerde kant mee opgaan. En ook buiten de Rooms-Katholieke Kerk. Net zo goed. Schreef Paulus ook niet over dat van begeerte branden? Het ongehuwd zijn is in de Bijbel een vooruitwijzing naar onze uiteindelijke levensbestemming, zodat het nu al een roeping is om je volledig aan de dienst van God te wijden. Soms hoor je dat wel eens zeggen, hè? Dat een ongehuwde, een alleenstaande, hij of zij is niet tot zijn of haar bestemming gekomen. Dat is helemaal verkeerd, om dat zo te zeggen. En of een alleengaande dat ook altijd zo beleeft, dat zal verschillen. Als we weten dat de bestemming van een mens, gehuwd of ongehuwd, is om in het koninkrijk van God, God te dienen, dag en nacht, dan kun je jezelf ook de vraag stellen: ben ik al tot mijn bestemming gekomen? Het feit dat Jezus zelf ongehuwd bleef, laat al zien dat je als alleengaande volledig tot je bestemming als mens komt in Gods dienst. En daarom kan Paulus ook zowel het getrouwd zijn als het niet getrouwd zijn een genadegave noemen. Ongehuwd zijn en gehuwd zijn. Beide levenssituaties zijn een geschenk van God. En dan is er geen sprake van meer of van minder, van hoger of lager. Zonder onderscheid. En zo geeft de Bijbel bij spreken van Paulus, en die wist waar hij over sprak, een prachtig invulling van dat alleengaand zijn voor Gods aangezicht in zijn dienst. Totdat deze wereld voorbij zal zijn. Er was een Engelse theoloog, John Stott. Hij was zelf ongehuwd. En ondertussen is hij al 8 jaar overleden. En die man die schreef: trouwen is goed, niet trouwen ook. En als het huwelijk goed is, is het single zijn ook goed. Hij schreef: het is een voorbeeld van de balans in de Bijbel. Hoewel Genesis 2 aangeeft dat het goed is om te trouwen, dat 1 Korinthe 7 zegt dat het goed is om niet te trouwen. Dus de gehuwde en de niet gehuwde status zijn beide goed. Geen van tweeën is in zichzelf beter of slechter. Maar, zeg ik er dan bij, wel met het oog op elkaars situatie. En met de vraag waar ik mee begon, of je er wel eens over gesproken hebt met de ander. Want dat tekent de christelijke gemeente. We zijn samen onderweg naar het koninkrijk van God. Naar de bruiloft van het Lam. In feite moet je zeggen, hier beneden is het niet. En is alles ten dele. En komt het beste nog. En dat geeft hoop voor een ieder. Maar die hoop en die toekomst gaan we niet zwijgzaam tegemoet. Daar mag over gesproken worden. Met de Bijbel in je hand. Amen. Psalm 64 gaan we zingen. Daarvan de laatste 2 versen. 9 en 10. Psalm 64, 9 en 10. aan u samen danken en bidden. Getrouwe God en Vader in de hemel, we komen tot u met onze handen gevouwen, onze ogen gesloten. En we danken u dat we op de avond van deze eerste dag van de week mochten stilstaan bij een onderwerp wat zo minimaal aan bod komt. We worden erop gewezen, lezend in uw woord, dat u oog hebt voor mensen die alleen in het leven gaan, alleen in het leven staan. En dat, zoals we lazen, ook iemand als Paulus het als een geschenk ervaart. Misschien niet dat iedereen dat kan zeggen. Hoe verschillend wordt dat ervaren? En daarom te meer, geef ons oog en oor om naar elkaar toe te stappen, elkaar te bevragen. Niet om nieuwsgierig te zijn, maar om ons hart eens binnenste buiten te keren. Dat kan heel goed zijn. En daarom bidden we u ook voor ons allemaal. Mensen die alleen gaan, mensen die in het huwelijk staan, mensen die alleen zijn komen staan, om wat voor reden dan ook. En we bidden u, geef dat we elkaar niet over het hoofd zien, omdat we denken meer te zijn of beter of hoe dan ook. Maar dat we naast elkaar, als broeders en zusters, gemeente zijn. In de navolging van de Heer Jezus Christus, die het telkens maar weer had over het Koninkrijk Gods. Dat eraan zat te komen. En nog steeds. En dat we met elkaar daarop gericht zijn, ons daarop voorbereiden. Ook op dat moment, hoe ondenkbaar misschien ook, dat er geen huwelijken meer zullen zijn en niemand ten huwelijk wordt gegeven. Heere God, we bidden u, laat ons zo gemeente zijn waarbij we ooghebbend voor elkaar niemand over het hoofd zien, maar in het hart kijken. En geef ons die vruchtbare momenten, en ook kostbare momenten, om van hart tot hart te spreken over de dingen die ons misschien wel raken of hoog zitten. Maar open oren hebbend en ook een luisterend hart naar die dingen die ons bezighouden. We willen u bidden, geef dat we telkens weer mogen merken dat u met uw woord richting wil geven aan ons leven. En dat u uw woord niet voor niets hebt laten neerschrijven. En daarom bidden we u ook om geopende ogen, geopende harten. En dat het werk van uw geest doorgaat en doordringt, ook in ons binnenste. Heere God, we bidden u voor de wereld in nood. Daar waar ze geteisterd wordt door rampen. Waar vluchtelingen aanspoelen. Waar mensen getroffen werden door natuurgeweld, zoals in Afrika. We bidden u voor die gebieden waar honger is, waar dorst dreigt. Geef uitkomst, o God, en zegen de helpende handen die daar doende zijn of doende gaan zijn. We bidden u voor de stichting Mercy Ships, waar we straks onze gaven voor mogen geven. Waarbij schepen havens wereldwijd aandoen om ook mensen van dienst te zijn, op medisch gebied, op bijbelgebied. En dat ook daar iets gemerkt mag worden wat genade inhoudt en wat liefde voor handen en voeten kan krijgen, tot eer van u. We bidden u voor allen die ziek zijn, zorg nodig hebben, in de zorginstellingen of in de ziekenhuizen. We dragen mevrouw Vermeer aan u op in het Tielse ziekenhuis. Gedenk mevrouw De Wit, die thuis zo ernstig ziek is. We bidden u voor meneer Rien Drost, met wie het van lieverlei steeds verder de goede kant op mag gaan, als ook met mevrouw Meta van der Voort, die beide in Beatrix in Culemborg verblijven. We dragen meneer Alex Langelaar aan u op, die in de afgelopen week vanuit het Nieuwegeinse ziekenhuis naar het Tielse ziekenhuis is overgebracht en die een moeilijke gang heeft te gaan als gezondheid zo tegen zit en er amputaties moeten plaatsvinden. We bidden u voor een ieder die behandelingen en kuren ondergaat, soms al zo lange tijd, soms nog maar heel kort, geef dat ze hun uitwerking niet missen. En dat we ook in deze mogen merken, gedragen te worden door handen van gebed, ja, door uzelf. We bidden u voor het werk van zending en evangelisatie. Laat ook dat mogen geschieden, wereldwijd, maar ook heel dichtbij. En dat we elkaar ook weten te betrekken. Misschien wel beginnend in onze eigen gezinnen, in onze eigen omgeving, om die ene naam te noemen, onder de hemel gegeven, tot zaligheid. Geef, Heere God, dat uw naam hoog gehouden wordt, omhoog gehouden wordt, zodat hij gehoord wordt, gezien wordt, opgemerkt wordt, voor het eerst of opnieuw. Ik bid u voor de verdere week die voor ons ligt. Wilt u ons zegenen en nabij zijn, ook bij al het werk wat op het erf van de kerk mag gebeuren, onder jong en onder oud. Laat het zijn vruchten mogen afwerpen, tot eer van u. Zegen ons zo, God en Heere God, en laat ons tot een zegen zijn. U bent het waard. Wilt u het zelf bewerken, tot eer van uw naam. Hoor ons uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. In de dienst der offeranden mogen we nu onze liefdegaven geven. In de eerste rondgang voor de Mercy Ships Nederland, maar ze doen voornamelijk buitenland aan. Stichting zit in Nederland. Tweede rondgang is voor het werk van de kerkrentmeesters. En de derde voor het zendings- en evangelisatiecommissiewerk. De zendingsbussen bij de uitgang, bestemd voor de IZB, wilt u ook wel meenemen in uw gaven. Daarna willen we zingen, en wel lied 358. En we kunnen dat zingen met het oog op iedereen, maar ook met het oog op onze naast. En dat is ook iedereen. Ook met het oog op de alleengaande. Ik hoop dat u het zingt met uw hart. Lied 358. Wij gaan nu heen in vrede, dragend en uitdragend de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.